Welkom bij de Theaterpodcast, de officiële podcast van Theatermaker en Theaterkrant.nl. Mijn naam is Noemen Blijboom en dit is Kritiek op Kritiek. Deze week ga ik in gesprek met theatercriticus Marijn Lens. Marijn schrijft voor Theaterkrant.nl, NRC Handelsblad en De Groene Amsterdammer. Wij spraken elkaar in het oude kantoor van Theatermaker over zijn manifest van de theatercriticus, waar de grens tussen kritiek en activisme ligt, en over de overeenkomsten tussen Johan Simons en Michael Bay. Marijn, jij hebt voor Festival Cement in Den Bosch,
ja,
ben je gevraagd om een manifest te schrijven voor de theatercriticus.
Ja.
Dat heb je gedaan, is ook gepubliceerd op Theaterkrant. En ik wilde even door de 12 punten heen,
mm-hmm,
of in ieder geval even de 12 punten opnoemen, niet helemaal voorlezen, maar even opnoemen dat we weten wat je precies of in grote lijnen gezegd hebt.
Ja.
Punt 1, nee wacht. Oké, terug. We gaan even terug. We beginnen bij de titel, want dat is denk ik wel belangrijk.
Ja.
De titel van je manifest is Omarm je subjectiviteit.
Ja, nu wil ik even niet meer zeggen. Ik denk niet dat ik die titel heb gekozen. Ik denk dat Joker dat gewoon als kop heeft gekozen. Maar het is wel een mooie samenvatting, inderdaad.
Punt 1. Dood aan de valse objectiviteit. 2. Omarm je subjectiviteit. Daar is hij al. 3. De intentie van de maker en de reacties van de andere toeschouwers zijn irrelevant. 4. Stimuleer diversiteit. 5. Laat je voeden door de wereld. 6. Beperk beschrijvingen tot een minimum. 7. Gebruik je emoties, maar ga er bewust mee om. 8. Alle kunst is politiek. 9. Kunstkritiek is er voor de kunst, niet voor de kunstenaars. 10. Wees bereikbaar en aanspreekbaar. 11. Stimuleer het gesprek. En 12. Onderscheid je in je schrijven, niet in je smaak. En er staat nog wel achter elk punt staat er nog wel een verdere uitleg van wat je daar precies mee bedoelt. Maar dat zou een beetje veel worden om daarmee te beginnen. En eigenlijk de eerste vraag die dit manifest bij mij oproept is... Is het een manifest voor critici of voor recensenten? Of zie jij daar wel of geen verschil in?
Voor allebei. Ik heb het in het verleden gehad over dat onderscheid. En ik vind het onderscheid niet zo heel erg belangrijk meer. In de zin van dat er natuurlijk mensen zijn die ofwel meer schrijven voor, zeg maar, om het publiek te laten weten of hoe ze keuzes moeten maken in het enorme kunstaanbod. Maar ik heb het idee, of tenminste, dus in die zin, laten we zeggen, is dit manifest geschreven voor de criticus. Maar ik vind sowieso dat recensies, ik vind ook niet dat ik vind ook niet dat recensies objectiviteit moeten pretenderen. Een recensie, ja, net zo goed een uiting van een smaak en dan met tot doel om een publiek... zeg maar, de hele premisse van de recensie is een beetje problematisch. Als je zegt van ik wil het publiek helpen een keuze te laten maken in het enorme aanbod. Dat kan alleen als een toeschouwer jou kent als recensent en jouw smaak kent als recensent. Zodat die kan beslissen van oké, wat die recensent zegt, dat is daar ga ik vaak in mee of niet. Dus in die zin zou ik zeggen dat dit manifest... een aantal punten bevat die voor beide interessant zijn. En voor mijn gevoel dat recenseren en kunstkritiek geven sowieso heel erg door elkaar in het Nederlands veld.
Ja.
Dus ik denk dat het voor iedereen punten bevat die het bespreken waard zijn.
Vervul jij dan die beide functies voor Theaterkrant en voor NRC? Of?
Nee, ik stem altijd op het kunstcriticus.
Ja.
Maar goed, ik vind het onderscheid niet relevant. Ik noem het gewoon net zo goed recensent.
Er is op Facebook een hele discussie losgebarsten tussen onder andere jou en Gutrie Gernand, nu zakelijk leider van De Warme Winkel, mm-hmm, en kunstjournalist Wijbrand Schaap.
Mm-hmm.
Over een aantal punten die je aankaart. in je manifest. En, ik moet even goed zeggen hoor. Ja, dat ging voor een groot deel over het feit dat jij zegt, de intentie van de maker is irrelevant, doet er niet toe. Net zoals de reactie van het publiek. En toen werd op een gegeven moment in die discussie werd genoemd, dat het heeft minder met makersintentie te maken dan met de codes die de voorstelling zelf aanbiedt. En toen kwam bij mij de vraag op of die codes in een voorstelling niet een soort graadmeter kunnen zijn van in hoeverre je de makersintentie in een voorstelling terugziet. Hoe sta jij daar tegenover?
Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Die hele discussie ging over, op een gegeven moment over het verschil tussen speculatieve makersintentie en reële makersintentie. Ik bedoel, dat zijn de termen die we er toen in discussie aan hebben gegeven. Omdat Rutger zei van, maar je speculeert altijd over makersintentie omdat je zo een voorstelling leest. En ik denk dat dat klopt. Ik denk dat je door naar de voorstelling te kijken je een beeld vormt over wat probeert deze voorstelling en daarmee deze maker te zeggen of wat voor wereldbeeld representeert het. Maar wat ik bedoelde met de makersintentie is irrelevant, is dat de eigenlijke makersintentie irrelevant is. Dus als een maker achteraf zegt, hé, maar zo heb ik mijn stuk helemaal niet bedoeld, dat niet betekent dat er iets mis is met de recensie of iets mis is met het stuk. Omdat een kunstwerk wat mij betreft niet geslaagd is als het, als het precies samenvalt met de makersintentie, maar juist als het ruimte biedt aan heel veel verschillende interpretaties. Dus daar was de spraakverwarring een beetje over. En ik denk dat wel dat het klopt dat de codes van een stuk samen, de lezing daarvan, dat die iets zeggen over hoe je kijkt naar wat het stuk voor intentie heeft. Maar dat hoeft niet samen te vallen met wat de maker oorspronkelijk of zelfs aan het eind van het proces voor intentie met het stuk heeft.
De reden dat jullie het hierover hebben of dat jij dit noemt, komt dat uit een bepaalde ervaring? Heb je vaker dit soort, laat ik het even een tikkeltje provocatief zeggen, botsingen met makers gehad? Over dat jij iets in een voorstelling gelezen hebt wat zij niet zo bedoeld hadden?
Niet direct met makers volgens mij heel vaak. Nou, wel dat er gewoon dus verschillende lezingen tussen mij en de maker zijn. En dat gewoon privégesprekken die ik gevoerd heb ook wel eens is gezegd van ja, maar wat jij erin leest, dat leest echt niemand anders erin. als kritiek bedoeld. En daar komt het wel een beetje vandaan, van dat ik juist geloof in die hypersubjectiviteit van iedere kijker, dus ook van de criticus. En dat daar de waarde ligt in het hebben over kunst, dat iedereen er zijn eigen lezingen geeft. En dat daarmee dus de associaties die iemand zelf naar het stuk meebrengt, net zo goed het kunstwerk maken als het kunstwerk zelf.
Je sluit het ook af met dat je moet onderscheiden door je schrijven als criticus. En niet zozeer in je smaak. Dat riep bij mij de vraag op of dat nou ging om kwaliteit van schrijven en wie dat dan bepaalt wat die kwaliteit dan is. Of dat het ging over het vormen van een eigen uniek discours of poëtica, waar het ook in die discussie uiteindelijk ook over ging en ook in je manifest. Hoe bedoelde je dat precies?
Dus de kwaliteit van het schrijven.
Toch wel.
Wie het bepaalt is niet zo relevant, dat bepaalt iedereen aan zich. Net zoals iedereen aan zich de kwaliteit van een kunstwerk, de kwaliteit tussen aanhalingstekens van een kunstwerk bepaalt.
Ja.
Maar wat ik bedoel is, je onderscheiding in schrijven is dezelfde manier als een kunstenaar zich onderscheidt, namelijk door een eigen schrijfstijl te ontwikkelen, waarbij je als criticus dan een focus hebt op hoe vertaal ik op een manier, hoe vertaal ik de ervaring van een kunstwerk naar een stuk tekst, op een manier die die nieuwsgierigheid werkt bij de lezer, die nieuwe verbindingen legt bij de lezer, die de lezer misschien ook wel eens tegen de haren instrijkt, maar die in ieder geval een reactie bij de lezer opwekt of het denken bij de lezer zelf aanzet. Door heel specifiek te zijn in het omschrijven van jouw ervaring, van jouw kunstervaring ten opzichte van het stuk. Dus ik denk dat dat wel een iets is dat je door het veel te doen kan leren en dat dat iets is waar je in kan onderscheiden ten opzichte van gebruikersrecensies, waar het in gebruikersrecensies vaak gaat over ik vond dit goed of ik vond dit slecht, zou ik een kunstkritiek mee moeten gaan over dit heb ik meegemaakt. En dat komt hier en hierdoor. Deze associaties had ik hier bij. En dat is iets fundamenteel anders, heb ik het idee, dan bij gebruikersrecensies vaak het geval is. Hoewel er natuurlijk ook heel goede kunstkritiek tussen gebruikersrecensies zit, hier en daar. Maar dat het vak van de kunstkritiek daar zich op die expertise kan pogen.
Ja, maar bijvoorbeeld bij NRC, waar jullie nog steeds ballen moeten geven,
ja.
Moet je uiteindelijk ook dan wel toch ook een bepaald waardeoordeel geven, wat impliciet is aan dat hele systeem?
Nou, dat ben ik niet mee eens. Ik weet niet of de ballen per se zeggen. Ik bedoel, ik ben er ook voor dat er geen stelen of ballen meer bij recensies verschijnen. Maar ik zou niet zeggen dat omdat er ballen bij verschijnen, dat daarmee voor mij meer de opdracht is om een oordeel aan te geven. Die ballen gebruik ik altijd als soort van graadmeter van in hoeverre heeft het stuk mij persoonlijk geraakt. Of in hoeverre heeft het stuk mij aan het denken gezet. In hoeverre werkt het stuk voor mij dus. Of is voor mij het stuk een waardevolle kunstervaring geweest. Dus dat is ook een heel erg subjectieve graadmeter. Niet zozeer een objectieve vaststelling van waarde.
Ja, maar ik moet dan toch denken aan je stuk over Heisenberg van Theater Rotterdam.
Mm-hmm.
Die je één ster had gegeven, waar je een vrij boze mm-hmm. recensie over geschreven had.
Ja.
Maar dat heeft dus blijkbaar wel heel veel emotie bij je opgeroepen.
Mm-hmm.
Wat betekent een één ster recensie in zo'n geval? Dat het een negatieve kunstervaring is geweest.
Mm-hmm.
Maar daarvan denk ik dan dat dat ook juist weer een positieve ervaring op de lange termijn zou kunnen zijn.
Mm-hmm.
Dus hoe zie jij dat dan? Wat is voor jou, wat betekent één ster dan voor jou?
Mm-hmm. Eén ster betekent dat een stuk me niet zo erg veel heeft opgeleverd. Dat het bijvoorbeeld, zoals in het geval van Heisenberg, wat mij betreft, erg aan de oppervlakte blijft. De personage niet uitdiept. Veel terugvalt op clichés over man-vrouw verhoudingen. Over specifiek oude man-jonge-vrouw verhoudingen. In dit geval de scenografie heel erg illustratief is, waardoor alles plat slaat. Dat een stuk dus niet rijk geschakeerd is en het niet uitnodigt tot heel verschillende perspectieven, wat mij betreft. En daarmee heb je nog wel gelijk dat zo'n stuk ook waardevol kan zijn voor je blik op kunst, omdat je dan als negatief voorbeeld kan zien van, oh ja, dit is dus wat ik zo zie niet hoef te zien. Maar dan voel ik me wel gerechtvaardigd om vanuit mijn subjectieve perspectief daar een ster en bal in dit geval aan te geven. Of, of als die bal er niet waren geweest, een heel negatieve, boze recensie over kunnen schrijven. En dat bedoel ik ook met dat punt over gebruik je emoties, maar ga er bewust mee om. Ik was er boos over omdat dit een stuk is van Johan Simons, die bepaalde faam heeft in het Nederlandse en internationale theaterlandschap. Een faam die ervoor heeft gezorgd dat hij verschillende posities aan heeft genomen in dat Nederlandse theaterlandschap. Wat een grote impact heeft gehad op hoe Theater Rotterdam functioneert. En waardoor er dus meer aandacht naar die stukken gaat dan naar zijn stukken gaat. Zowel qua aandacht van de subsidiënt als aandacht van het publiek. En dat er dan, zoiets oppervlakkigs uitkomt, dat dan denk ik van hier gaat iets helemaal mis. Er is te weinig tegenspraak georganiseerd. Hij staat te eenzaam daar te regisseren. Dat ik daarom die emotie gebruik om een tegenwicht te bieden aan wat ik zie als een overwaardering van de positie van Johan Simons in het Nederlandse kunstlandschap.
Maar dan vraag ik me toch af in hoeverre dat niet speculatief is.
Dat is heel speculatief. Ik zeg toch niet dat ik tegen speculativiteit ben. Ik bedoel, speculatie is natuurlijk wat je doet als recensent. Wat zie ik in dit stuk is een en al speculatie. Als we het dan hebben over Marcus' intentie, dan zeg ik, Marcus' intentie doet er niet toe om te zeggen van, nou ja, dit stuk is gewoon een autonoom gegeven. Maar het is wel door mensen gemaakt en die mensen die hebben een bepaalde impact op het kunstenveld als geheel. En dat gebeurt er dan eigenlijk. Dus het is wel op een bepaalde manier een conversatie tussen de kijker en de maker. En met het stuk als medium. Waarbij je inderdaad speculeert om de makersintentie. Maar de daadwerkelijke makersintentie doet er dus niet toe. Want het gaat om de ervaring die je hebt tijdens het kijken naar het stuk. En dan moet je dus inderdaad in je recensie geen dingen zeggen als Johan Simons heeft dit met het stuk bedoeld, want dat kun je niet weten.
Dat is inderdaad ook wat je in je manifest zegt, waarbij dan Tsjechov aanhaalt als voorbeeld. Dit is niet hoe Tsjechov gespeeld wordt te worden. Hey, ik vraag me dan af, als ik je zo hoor over dat gesprek tussen de kijker en kunstwerk, in hoeverre jij door je ook door je werk als dramaturg dan beïnvloed bent in je schrijven. Denk je dat, of nou ja, laat ik het zo zeggen, in hoeverre staan die twee dicht bij elkaar in je ogen?
Oké, als dramaturg sta ik ten dienste van de kunstenaarsvisie. Namelijk probeer ik de kunstenaar zo goed mogelijk dienstvisie te bevragen en daarmee uit te kristalliseren. Daarbij ben ik nog steeds kritisch als de kunstenaar ideeën heeft die voor mijn gevoel clichématig zijn bijvoorbeeld. Of waarvan ik denk van, nou, het zou gebaat, de kunstenaar zou gebaat zijn bij deze invalshoek ten opzichte van zijn eigen invalshoek. Alleen als recensent sta ik helemaal niet aan de kant van de kunstenaar. Maar ben ik bezig met wat betekent dit kunstwerk voor mij in de bredere context van andere kunstwerken en in de bredere context van de maatschappij waarin we leven. En wat representeert het kunstwerk daarmee? En die blik is hetzelfde, alleen de reactie erop is dan verschillend. Omdat je als dramaturg met de kunstenaar meedenkt en als criticus neem ik een wat antagonistische positie ten opzichte van de kunstenaar aan.
Dat vind ik wel interessant dat je het een antagonistische positie noemt. Want dat klinkt alsof het haak staat op dat begin van het gesprek. Zie jij dat ook zo of niet?
Ik heb een conflictueuze opvatting van communicatie, laten we zeggen. Ik denk dat communicatie gebaat is bij tegenstellingen aanscherpen. Om op die manier tot een vergelijk te komen. Om op die manier het gesprek juist te voeden door de ander uit te dagen om zijn positie ook, zeg maar, tot de essentie terug te brengen. In plaats van al vanaf het begin een common ground te vinden. En ik vind het ook niet belangrijk dat het gesprek eindigt met een common ground, maar meer met het begrijpen van elkaars positie. Het precies doorgronden van waarom de ander denkt zoals die denkt. Dus nee, dat staat voor mij in tegendeel niet in de weg. Dat staat niet in de weg van het aangaan van een gesprek. Omdat ik juist denk van het gesprek vind ik het interessantste als er conflict in zit.
Je bent behoorlijk politiek ingesteld, behoorlijk, als ik het zou moeten kaderen, links, progressief en ook wel wat activistisch in die zin. Waar ligt in jouw ogen de grens tussen kunstkritiek en activisme? Ik moet misschien even iets duidelijker inleiden dat je ook heel duidelijk benadrukt dat, nou ja, wat je dus zegt, alles wat je ziet is politiek en is een representatie van de maatschappij. Mm-hmm. En dan vraag ik me af, hoe ver denk je dat mag gaan?
Dat mag gewoon zo ver gaan als de criticus dat zelf bepaalt. Ik kan me een kunstopvatting voorstellen, en die wordt volgens mij ook door sommige mensen onderschreven, dat het de grootste waarde van kunst kan zijn, is om in de maatschappij dingen impact te hebben. Die kunstopvatting deel ik zelf niet, maar dat is wel een opvatting waarvan ik denk van als een recensent die kunstopvatting heeft, dan is er helemaal niks mis mee om een kunstwerk te beoordelen op de vraag oké, maar heeft dit nu, wat voor daadwerkelijke impact heeft dit nu op de maatschappij, wat voor vergezichten schetst het die perspectieven bieden voor een andere manier om de wereld in te richten of zelfs in hoeverre grijpt het actief in de samenleving. Voor mij is dat is niet direct mijn kunstopvatting. Mijn kunstopvatting is veel meer wel wat voor andere perspectieven biedt het. Dus op welke manier zet het kunstwerk aan het denken, welke nieuwe inzichten of gevoelens of perspectieven levert het op. En daarmee valt mijn kunstopvatting vaak samen met een bepaald activisme of een bepaald links-progressief wereldbeeld, waarin ik ervan uitga waarin het voor mij belangrijk is dat er niet de hele tijd de bestaande machtsverhoudingen en rollenpatronen worden gereproduceerd en daarmee herbevestigd. Maar waarbij ik in kunst ook op zoek ga naar wat voor andere mogelijkheden zijn om naar de wereld te kijken. Dan valt aan de ene kant zeg maar de esthetische wens om iets nieuws te zien of om op vormgebied of op artistiek gebied uitgedaagd te worden, valt samen met de wens aan de andere kant om naar een rechtvaardige maatschappij toe te bewegen of naar een maatschappij die ruimte biedt aan verschillende perspectieven. Maar ik zou dus niet zeggen dat ik een kunstwerk meer geslaagd vind als het de maatschappij verandert. In die zin. En ja. Dat wil je met activisme wel. Je wil met activisme natuurlijk de maatschappij veranderen. Maar ik denk dat het belangrijk is dat kunst wel nog de vrijheid heeft om ambigu te zijn. Om ambiguïteit als vorm te hanteren en daarmee dus verschillende perspectieven ruimte te bieden. Zonder dat het per se stelling neemt, heel duidelijk stelling neemt voor één kant van het debat. Alleen als een stuk een soort conservatief standpunt lijkt in te nemen, moet dat een uitgewerkt conservatief standpunt zijn. Moet dat nieuw inzicht bieden, bij mij als kijker, in de waarde van dat standpunt, zullen we maar zeggen. Of in waarom iemand zo denkt. Want anders dan voelt het als een aanname van de status quo, een aanname van dat iedereen in het publiek al zo denkt. En dat is aan beide kanten trouwens, is dat slechte kunst. Ook als de aanname gaat over links-progressief denken. Kunst moet altijd gewoon ruimte creëren in je hoofd van, zo had ik er nog niet tegenaan gekeken. Als ik alleen maar gereproduceerd krijg, we moeten vechten voor sociale rechtvaardigheid zonder dat daar iets vernieuwends aan wordt verbonden, dan vind ik dat net zo goed geen sterk kunstwerk.
Dus eigenlijk hou je er een redelijk klassiek kunstbeeld op na, in de zin van dat kunst moet schuren.
Ja, maar ik bedoel, daarmee wil ik dus wel zeggen, mijn politieke standpunten die maken onlosmakelijk onderdeel uit van mijn poëtica. In de zin van dat ik diversiteit, sociale rechtvaardigheid hoog op de agenda heb staan. Dat betekent wel dat ik strenger kijk naar wat voor negatieve machtsverhoudingen of negatieve rollenpatronen worden door dit stuk in stand gehouden zonder dat dat bevraagd wordt.
Ik denk dat dat een punt is waar veel mensen over struikelen als ze jouw stukken lezen. Daar ging het dus ook in die discussie voor een deel over, dat het gaat om de vraag in hoeverre het in stand houden of het niet per se bevragen van de status quo op alle vlakken nu een, ja, het is niet de juiste terminologie, maar een bewuste of intentionele keuze geweest is in bepaalde voorstellingen.
Ja, niet vaak, maar waarom zouden dat een boven kritiek moeten plaatsen?
In hoeverre kan je het makers aanrekenen als ze bijvoorbeeld in een voorstelling een bepaalde heteronormativiteit bijvoorbeeld op de scène zetten, als dat niet lijkt te zijn waar de voorstelling over gaat? En ik denk dat dat een soort hellend vlak is waar...
Ja, maar in hoeverre kun je makers aanrekenen dat ze een bepaalde esthetische vorm hanteren die jou niet ligt of die jij lelijk vindt? Dat kun je makers dan ook niet aanrekenen, want ze hebben ook niet intentioneel voor een tussen aanhalingstekens lelijke vorm gekozen. Dus ik snap dat onderscheid nooit zo goed. Waarom aan de ene kant het wel geaccepteerd wordt als je zegt, nou, wat deze maker hier gedaan heeft, dat is zo lelijk en dat gaat zo tegen alle theaterwetten in dat ik dit echt gewoon heel slecht vind. En dat dat geaccepteerd wordt. En als je zegt, nou, wat de maker hier voor politieke naïviteit aan de dag legt, dat slaat echt nergens op, dat dat niet geaccepteerd wordt. Dus dat zit niet zozeer in een, kun je het de maker aanrekenen of niet, want dat geldt voor allebei de vlakken hetzelfde, maar meer dat volgens mij, en dan vul ik het in, dat mensen zich persoonlijker aan, dat het zeg maar geaccepteerder wordt dat er verschil in smaak is op het gebied van esthetische dingen. Dan is dat voor veel makers natuurlijk nog steeds verschrikkelijk als je dan een slechte recensie krijgt waarin gezegd wordt dat je eigenlijk een slechte maker bent. Maar dat op het gebied van politieke overtuiging, dat je daar niet op aangesproken zou mogen worden. Waar ik het volledig mee oneens ben.
Die persoonlijke aanval, of dat gevoel van die persoonlijke aanval, ja, dat benoem je dus ook heel expliciet in je manifest. Dat je zegt, kunstkritiek is er voor de kunst, niet voor de kunstenaars.
Ja.
Heb je dat opgeschreven omdat je dat terugziet bij je collega's, dat er net te veel, om het even zo te zeggen, rekening gehouden wordt met de mensen achter de kunst?
Nee, dus in dit manifest staan er ook dingen die eerder op de kunstenaar zijn gericht dan op mijn medecritici. Omdat ik vaak in reacties op stukken merk van, besef je wel wat voor een impact dit heeft op de kunstenaar als je dit zo schrijft? En daarop is mijn reactie, ja, dat besef ik me. Daar moet je ook, of dat zeg ik ook bij dat punt volgens mij, je moet je bewust van zijn wat voor impact het heeft op makers. Maar je kan je er niet door laten leiden. Want je schrijft een stuk als soort van uitspraak over wat dit stuk, hoe dit stuk en jouw persoonlijke kunstopvatting zich tot elkaar verhouden. En dat mag op een polemische toon, vind ik. Omdat ik vind dat kunstkritiek eigenlijk ook gewoon een strijdperk is van verschillende kunstopvattingen. Waar er dus wordt argumenten tegenover elkaar worden gezet van wat zou kunst moeten beogen en wat voor positie kan kunst in de maatschappij hebben. En dat betekent niet dat, daarmee dus dat het ook zo gebaat is bij een veelheid aan stemmen. Maar dat betekent niet dat je je eigen positie daarin zou moeten aanleggen omdat je niemand wil kwetsen, zal ik maar zeggen.
Maar zou je dan ook net zo'n boze recensie, zoals je over Heisenberg bijvoorbeeld geschreven hebt, ook schrijven over een jonge maker?
Nee. Dus dan hou ik wel degelijk rekening met de positie van die maker in het systeem. De kwetsbare positie van die maker in het systeem. A en B, redelijk ook de kwetsbaarheid in de zin van nog niet vaak recensies hebben gekregen. En nog geen groot oeuvre hebben waarin je kan terugvallen in de zin van dat je goede en minder goede voorstellingen hebt gemaakt. Of laat ik zeggen, voorstellingen die goed en minder goed ontvangen zijn. Omdat het oeuvre van jonge kunstenaars per definitie pas een aantal werken telt. Dus dan ben ik wel wat omzichtiger met mijn kritiek. Ook omdat daar gewoon, maar dan laat ik me dus gewoon door mijn emotie leiden in de zin van dat ik bij een maker als Johan Simons bozer wordt als die een oppervlakkige stuk maakt, omdat ik vind dat hij echt beter zou moeten weten dan bij een jonge maker het geval is.
Beetje zoals je het op theaterkrant noemde, toen je de vergelijking maakte met Michael Bay en de Transformers films, een soort artistieke luiheid.
Nou, ik zou Michael Bay en Johan Simons niet meteen met elkaar vergelijken.
Nee, maar meer dat ze dus hun positie, of in zekere zin een soort machtspositie of invloedrijke positie, dan niet voldoende
blijven bevragen.
Ja.
Ja, dat zou ik kunnen zeggen, ja.
En ben je in die zin als criticus dan ook, dit is echt moeilijk om hier een goede term voor te vinden, een soort, ik vind bewaker van het veld, vind ik dan misschien een beetje een grootste term.
Dat pretendeert een zeg maar unieke positie te hebben. Terwijl je macht als criticus ook beperkt is. En je krijgt de macht toegedicht die je krijgt toegedicht. En die machtspositie is in feite nergens op gebaseerd. Want je schrijft iets en het is een mening als ieder ander het enige is dat je daarvoor dat het gepubliceerd wordt. En dat het daarmee een bepaald aura krijgt. Of het aura van dat je als kunstcriticus gekend bent en al langer mee loopt. En dat je in die zin meer of minder serieus wordt genomen. Maar bewaker nee. Want ik bedoel, ik heb geen echte macht om te zeggen, Johan Simons mag geen subsidiegeld meer krijgen. Of moet ontslagen worden of zoiets dergelijks. Dat geldt voor iedereen die iets schrijft. Je kan een mening delen en die mening kan invloedrijk of minder invloedrijk zijn. Dus bewaker niet, maar wel dus luis in de pels, zou ik zeggen.
Ja.
Criticus dus eigenlijk. In de zin van iemand die zich kritisch uitlaat over hoe het er in het veld aan toe gaat, ja.
Je hebt een duidelijke imago opgebouwd over de jaren, waarbij het veld dus ook kritisch terug is naar je manier van schrijven.
Ja.
En hoe ga jij daarmee om? Trek je daar eigenlijk niks van aan? Of zit daar eigenlijk heel veel
van de manier van de kritiek in kwestie natuurlijk. Als in het verleden zijn er ook als ik word gewezen op het tekortschieten van mijn argument, dan probeer ik daar zo goed als mogelijk naar te luisteren. Ik bedoel, net als voor ieder mens is het moeilijk voor mij om naar kritiek te luisteren, maar ik probeer dat wel. En in het verleden is het ook wel gebeurd dat bijvoorbeeld gesprekken met kunstenaars over hun werk leiden tot nieuwe inzichten aan mijn kant ten opzichte van het werk. Dingen die ik over het hoofd had gezien of dingen die ik anders had geïnterpreteerd. Er zijn heel veel gesprekken geweest over mijn toon natuurlijk. En over het algemeen denk ik van, nou, ik weet heel goed waarom ik die toon hanteer. Dus ik sta daarachter en ik blijf daarachter staan. En ook over die vraag, moet politieke kritiek deel uitmaken van kunstkritiek? En daar heb ik ook heel duidelijk positie in. Dus daar heb ik ook niet het gevoel dat de kritiek daarop hout snijdt. Maar ook op sommige gevallen heb ik bijvoorbeeld een goed voorbeeld, is een recensie die ik heb geschreven over een voorstelling van Stan, waarin een jonge actrice van die net was afgestudeerd meedeed en waarbij ik haar speelstijl omschreef als typisch voor een bepaalde theateropleiding. En dat ik het gevoel kreeg van, dit is iets dat ik steeds terugzie, dus dat ik in die recensie speculeerde op. Dat er iets mis zou gaan op de theateropleiding en dat was veel te kort door de bocht. En daar ben ik op aangesproken en dat was ook terecht natuurlijk. Omdat het eigenlijk me bij gewoon dat specifieke geval moet houden en niet te veel universeel wil maken wat niet universeel is. Of als ik dat echt vind, het veel uitgebreider moet uitleggen en met meer voorbeelden moet komen, et cetera, et cetera. Het hangt heel erg af van de inhoud van de kritiek hoe ik daarmee omga. Ja. Maar misschien bedoel je ook van hoe ga je daarmee om dat er heel veel pushback is. En dat gaat me over het algemeen wel goed af, omdat ik daar ook van hou, van dat gesprek. Op momenten dat het echt persoonlijke kritiek is, zeg maar, die niet inhoudelijk is, dan is dat af en toe lastig. Maar aan de andere kant denk ik ook altijd van ja, nou ja, goed, dit lok je ook een beetje zelf uit. Je wilt graag emotie in het debat. En je hebt een positie waarin je niet zo zorgen hoeft te maken over dat daadwerkelijk effect heeft op je carrièrekansen of zoiets dergelijks. Of op hoe je naasten je zien. Dus in die zin kan ik daar wel redelijk goed mee omgaan.
Nou, dat is wel fijn om te horen. Ja. Dat daar niet allemaal oud zeer zich opbouwt.
Nee, maar dat moet ik. Ik bedoel, als je een positie aanneemt die ik aanneem, dan. Dan moet je ook niet raar opkijken als er af en toe hele harde dingen worden gezegd. Of als het debat op een harde toon wordt gevoerd. Want dat roep ik ook zelf uit en daar voel ik me ook prettig bij.
Ja.
Dus dat.
Risico van het vak.
Ja, precies.
Je zei net ook al even, hadden het over de impact die recensies kunnen hebben op zeker met name jonge kunstenaars en uitvoerenden. Mm-hmm. En toen sprak je in die discussie ook over een soort handleiding voor kunstenaars om met kritiek om te gaan. Waar je gelijk flinke weerstand van kreeg van collega-recensenten.
Ja.
Van Wendy Lubberding inderdaad. Ja. En ik vroeg me toch af wat je daar nu mee bedoelde met zo'n soort handleiding.
Paul Gieske, die had, waar ik vaak mee in contact ben op Facebook, die had het manifest gelezen en had gezegd van misschien is het een idee om uit de werken over hoe kunstenaars met kritiek om moeten gaan, zo had hij het geformuleerd.
En Paul Gieske, acteur.
Ja, maar nu vooral een politiek commentator op Facebook moet ik zeggen, zo ken ik hem. wat super interessant is. En hij, dus ik had gezegd van, oh ja, want ik had het gelezen, hoe kunstenaars met kritiek om moeten gaan, als hoe kunstenaars een plek kunnen geven aan kritiek. Want het is vaak zo dat, tenminste, in sommige gevallen zo dat kunstenaars kritiek heel erg zwaar opvatten als het negatieve kritiek is. En daar heel erg veel last van hebben. Ik heb ook veel gesprekken in het verleden gevoerd daarover. Dat als ik een negatieve recensie had van kunstenaars die ik ook al langer kende, dat ze me daarop aanspraken en hebben gezegd van dat ze dat erg zwaar vonden. En dan hebben we daar gesprekken over en dan kun je het iets meer contextualiseren. En ook van elkaar merken van het is niet persoonlijk bedoeld, et cetera. Dus eigenlijk vat ik het zo op, van hoe zou je een soort van tekst kunnen schrijven die kunstenaars de mogelijkheid geeft om kritiek meer te relativeren. Een van de punten in het manifest was ook een poging daartoe dus, van zeggen het gaat niet over de kunstenaar, maar het gaat om de kunst. En het is niet persoonlijk op de kunstenaar gericht in die zin. En toen had Wendy alleen het gelezen als een letterlijk van hoe kunstenaars met kritiek om moeten gaan, prescriptief. En dat had ik natuurlijk niet bedoeld, dus dat hebben we toen niet terechtgezet.
Dan vind ik eigenlijk je manifest dat al toen. Mm-hmm. Ik vind dat al die handvaten voor makers om in ieder geval jouw kunstopvatting beter te kunnen duiden.
Ja.
Maar dan vraag ik me toch af of dat niet elke recensent en criticus eigenlijk dan een vergelijkbaar manifest zou moeten schrijven.
Ja, dat zou handig zijn. Ik bedoel, waar ik denk dat kunstkritiek dus bij gebaat zou zijn, is transparantie over je eigen kunstopvatting. En dat een lezer dan veel beter kan plaatsen van, oké, deze recensent schrijft zo en zo en vindt dit en dit belangrijk. En daarmee krijg ik veel beter idee van hoe ik zo'n stuk dan moet lezen of hoe dat zich verhoudt tot het stuk dat besproken wordt. Dus ik zou daar helemaal voor zijn.
Want vind je je collega-recensenten dan nog niet uitgesproken genoeg? Het is natuurlijk bij de theaterkant een flink grote pool.
Ja, nee, ik kan moeilijk in algemene zin iets zeggen. Maar ik denk wel dat in veel, met name dagbladrecensies, maar ook in de theaterkant wel, dat er te veel descriptief geschreven wordt. In de zin van... hier gaat het stuk over, dit gebeurt er, waardoor er dus een soort van eenheidsworst dreigt te ontstaan tussen verschillende recensies. Terwijl ik dus juist heel erg geïnteresseerd ben in de verschillende perspectieven op voorstellingen en hoe die zich tot elkaar verhouden. En gezien het beperkte aantal woorden in dagbladen gaat er wat mij betreft inderdaad te veel ruimte op aan het omschrijven van de voorstelling. Een min of meer neutraal omschrijven van de voorstelling, wat er natuurlijk ook altijd aan een reflectie in zit. En dan wordt me er terecht op geweest van, ja, maar je ontsnapt er ook niet aan, want je moet de lezer wel meenemen in het stuk. En dat klopt ook, en ik heb ook in mijn manifest gezet van, je moet beschrijving gebruiken in zover als het de analyse ondersteunt. Maar die balans slaat voor mij wel te veel vaak naar de verkeerde kant door.
Ja, zoals je het zelf zei, dat je als recensent geen publiciteitsmedewerker van het gezelschap bent.
Inderdaad, en dat heb ik gezegd omdat die teksten natuurlijk al bestaan. Die worden dan door de publiciteitsafdeling van een theatermaker of door de theatermaker zelf geschreven, omschrijvende teksten over waar de voorstelling over gaat. En natuurlijk kun je niet verwachten dat een krantenlezer dat eerst helemaal gaat opzoeken en dan pas een recensie leest. Dat is het probleem natuurlijk ook.
Ja.
Alleen ik vind de oplossing om toch dan 2/3 van de 300 woorden die je hebt, zeg maar, te besteden aan wat is het stuk precies. Vind ik een onwenselijke situatie.
Laten we dan tot slot nog even hebben over je vierde punt. Over de diversiteit in die dus ook gestimuleerd moet worden. Ja. En daar zeg je daarna vrij expliciet: de radicale omarming van subjectiviteit brengt ook de verantwoordelijkheid met zich mee om het gesprek over kunst niet te laten domineren door een homogene groep, hoogopgeleide witte cis-mensen, om precies te zijn.
Ja.
Nu zitten wij hier, twee hoogopgeleide witte cis-mannen, ook nog toch weer dat gesprek erover te voeren. Mm-hmm. Maar dan misschien nog een metalaag daarboven. Mm-hmm. Dan wil ik toch de vraag stellen hoe jij dan aan de ene kant binnen NRC en aan de andere kant binnen theaterkrant en binnen theatermaker dan die verantwoordelijkheid neemt.
Mm-hmm. Nou, binnen theatermaker, ik doe het te weinig, laat sowieso dat zeggen. Bij NRC doe ik het eigenlijk hoegenaamd niet. Ik heb nog geen gesprek met over de doorgevoerd daarover, over de samenstelling van de redactie of over de samenstelling van mensen die over theater schrijven. Bij Groen Amsterdam, maar ook niet bij de theaterkrant. Wel omdat ik iets dichter bij de redactie betrokken ben. Bij in mijn schrijven zelf doe ik het bij theatermaker bijvoorbeeld door dialoogrecensies te schrijven, waarbij je niet alleen mijn eigen perspectief meeneemt, maar ook het perspectief van iemand anders. Iemand die over het algemeen expertise heeft over de voorstelling die we gaan bezoeken. Bijna toevallig zijn dat in het verleden vaak niet witte mensen geweest. En nu voor het meest recente stuk iemand die zich als non-binair gender op genderniveau identificeert. Maar ik bedoel, het gaat er meer om gewoon allerlei verschillende perspectieven binnen te krijgen. Maar ik merk wel dat bijvoorbeeld bij het gesprek met Gloria Wekker over Otello van Daria Pukvic, dat dan een perspectief wordt gerepresenteerd dat, dat verder in recensies niet zo snel naar voren komt. Met uitzondering van die van Sarah van Kooi destijds trouwens, moet ik heel eerlijk toegeven. Waarin Dr. Wekker zegt dat ze het jammer vindt dat er toch weer dat de zwarte man uiteindelijk toch weer het slachtoffer wordt en uiteindelijk er toch aan onderdoor gaat. Terwijl ze liever dan een radicale beweging had gezien waar de zwarte man, de hoofdpersoon, een positie voor zichzelf zich onttrekt aan die tragedie op een bepaalde manier of aan dat systemisch racisme of een ander systeem voorstelt. En dat merk je in veel van die gesprekken, dat de andere kijker dan wel ziet van, oh, het is een goed gemaakt stuk, het is een sterke analyse van een huidige situatie, maar meer op zoek is naar kunst die andere perspectieven, die andere mogelijkheden juist voorstelt, utopische kunst eigenlijk. Dus dat zijn daarom heel interessante gesprekken en dat is de diversiteit die ik bedoel, omdat we misschien het omarmen van de tragedie aan zich als vorm van naar de maatschappij kijken een conservatieve impuls is die bevraagd zou mogen worden door andere perspectieven.
Ja, toch een beetje een soort gewetensvraag. Ja. Maar waar zijn de niet-witte, niet-heteronormatieve recensenten? Waarom lukt het de vele kunstredacties bij de grote dagbladen, maar ook bij theaterkranten, theatermaak, waarom lukt het niet om die mensen te vinden? Of andersom, misschien, waarom lukt het niet voor die mensen om die podia te bereiken? Heb je daar enig idee over?
Vanuit het perspectief van de mensen die afwijken van de norm zoals die nu geldt binnen de kritische gemeenschap, dat perspectief weet ik niet. Dus ik weet niet waarom of zij zich buitengesloten voelen of er wel heel veel schrijvers zijn die nu geen kansen krijgen. Maar van onze kant, van de kant van de redacties, is het gewoon dat we te weinig aandacht aan besteden. Net zoals op alle andere plekken is het nodig dat er actief beleid op wordt gevoerd. Dat er actief op wordt gescout. Dat je kijkt naar wat voor schrijvers zijn er in het algemeen in het Nederlandse en Vlaamse medialandschap. Zijn daar schrijvers tussen die ook over kunst zouden kunnen schrijven? Vinden die dat interessant? Wat voor mensen komen er van journalistieke opleidingen af? Is het al mogelijk om daar te gaan scouten op een bepaalde manier? Maar ik denk dat in de hele journalistiek in brede zin ook gewoon nog een probleem is. Ik las toevallig deze week een artikel in de Volkskrant over de enige politieke verslaggever van kleur in het Nederlandse medialandschap. Dat er dus ook maar één is. Dus ik denk dat het gewoon nog breder speelt. Dat het medialandschap bijzonder taai is wat dat betreft. Ook natuurlijk zelfs al als het gaat om representatie van vrouwen op tv. In praatprogramma's is dat nog altijd ondermaats. Dus laat staan eigenlijk mensen van een andere culturele achtergrond of van kleur. Dus ik denk dat er gewoon nog heel veel actief werk daarin te doen is. En zeker zeg, leg ik de bal ook als eerste bij mezelf, omdat ik daar zelf ook nog veel te weinig aan doe om dat te stimuleren.
Maar dan vraag ik me toch iets af. En ik snap, dit is misschien wat precair, mm-hmm, om het hierover te hebben, maar bijvoorbeeld je collega is een Dick Zijp bij NRC, die een flink ander geluid liet horen binnen cabaretkritiek,
ja,
maar dat hij echt een politiek standpunt inneemt, mm-hmm, die in mijn ogen in ieder geval ook een sterke, duidelijke schrijfstijl heeft, mm-hmm, van hoge kwaliteit, mm-hmm, die wordt dan wel op een gegeven moment, kort geleden, de deur gewezen bij NRC. En dan denk ik, dat is een duidelijk signaal vanuit zo'n kunstredactie om niet nieuwe tegen of andere geluiden. De mond snoeren is een beetje een groot woord, maar het toont wel een zekere weerstand. En ja, dat het ergens toch ook niet gewenst is. Maar hoe kijk jij daar dan tegenaan? En dat is dan ook nog een andere witte cisman, hoogopgeleid. Als zijn geluid, als zijn andere geluid al geweerd wordt bij zo'n krant, hoe zou dat dan voor andere geluiden gelden? Maar ik snap ook heel goed als je hier nu niet op in wil gaan, omdat het ook je werkgever is.
Ik kan er wel echt op ingaan. Ik denk dat er inderdaad ruimte is bij redacties om aan een veelheid van perspectieven, dat er ruimte gemaakt moet worden bij verschillende redacties om aan een veelheid van perspectieven ruimte te bieden. Ik denk dat in het geval van Dick dat het ook deels daarmee te maken heeft met inderdaad botsende ideeën over wat kunstkritiek zou moeten zijn. Ik bedoel, ik ken natuurlijk het fijne niet van, ik ben niet bij de gesprekken tussen Dick en Paul Steenhuis, de redacteur in kwestie geweest. Maar ik heb het idee dat dat inderdaad gaat om botsende opvattingen over wat een goede recensie zou moeten behelzen. Dus ik denk dat er inderdaad ruimte nog is om die vragen te blijven stellen van hoe moeten we kunstkritiek bedrijven. Dat daar ook ruimte voor gemaakt zou moeten worden binnen redacties om dat gesprek met elkaar te voeren. Om het gesprek ook levend te blijven houden. Maar ik denk dan ook bijvoorbeeld buiten de kunstkritiek aan zo'n geval als Seada Noorhussen, die bij Trouw columnist was en die daar is weggegaan omdat ze zich niet goed genoeg gesteund voelde door haar redactie na alle doodsbedreigingen, persoonlijke aanvallen, et cetera, die ze naar aanleiding van haar columns over zich heen heeft gekregen. Dus ik denk dat redacties over het algemeen nog niet goed genoeg toegerust zijn. En dat, ik bedoel, van Dick is natuurlijk een heel ander verhaal, want Dick geen doodsbedreiging heeft gehad enzovoort. Niet over steun ging in die zin. Maar ik denk dat er wel ruimte is bij redacties, moet gemaakt worden bij redacties, om dat gesprek beter te voeren. Van oké, wat zijn nu in de maatschappij waarin we nu leven, wat voor perspectieven moeten we ruimte voor maken en waar moeten we actief ruimte voor maken, omdat het misschien niet al in onze toolbox zit om ruimte te bieden aan die perspectieven. En wat is daarvoor nodig?
Ja, dus misschien weer een heel ander iets, maar ik weet dus ook niet of we daar nog over moeten hebben. Mm-hmm. Over de relatie kunstenaar-kunstwerk, naar aanleiding van jouw artikel met Persis Beckering in het alweer de vorige Theatermaker van maart. Ja, dus over de relatie kunstenaar-kunstwerk na MeToo. En dat is waar jullie artikel grotendeels over ging. Ik moest terugdenken aan het artikel, omdat je het ook hebt over... Voor mij hangt dat ook wel samen met makersintentie en context. Mm-hmm. En ik vroeg me af in hoeverre, zeker in de podiumkunsten, je echt de scheiding kan maken tussen kunstenaar en kunstwerk. Mm. En ook dus hoe jij er dan tegenaan kijkt. Omdat je dus ook wel lijkt te erkennen dat elke voorstelling een bepaalde maatschappelijke visie representeert.
Ja. Wat is de vraag?
Hoe jij daar dan dus tegenaan kijkt en hoeverre...
Ik weet natuurlijk de naam en vaak ook iets meer over de kunstenaar die een werk maakt. Dus als ik naar een voorstelling ga, heb ik een beeld bij het soort werk dat die kunstenaar maakt. Tenzij het een voorstelling is van een kunstenaar van wie ik nog nooit iets heb gezien en van wie ik nog nooit heb gehoord. Dus dat neem je mee. In het voorbeeld van Jan Simons net speelt het natuurlijk een rol dat Jan Simons een gerenommeerd kunstenaar is die een belangrijke positie vervult in het Nederlandse en internationale theaterveld. Ook bijvoorbeeld in de discussie wat in de discussie bij Pers naar boven kwam. Als je iets weet over een kunstenaar, over hoe een kunstenaar in het leven staat. We hebben het geval van Woody Allen bijvoorbeeld besproken, of het werk van Jan Fabre. Dan ga je op die manier naar dat kunstwerk kijken. Dat is ook onvermijdelijk. Want je neemt gewoon de bagage die je hebt mee naar het kijken op een stuk. Daar kun je op reflecteren en zeggen, daar kun je op verschillende dingen mee omgaan en zeggen van, nou, als... In twee scenario's schetsen. Als ik niet zou weten wat ik zou weten over Jan Fabre, dan zou ik naar dit stuk op deze manier kijken. Maar gezien de kennis die ik heb, kijk ik er nu op deze manier naar. Die kun je bijvoorbeeld naast elkaar zetten. Maar je kan niet ontkennen dat die gedachten in je opkomen bij het kijken naar het werk. En het zou ook slecht zijn, vind ik, om net te doen alsof dat niet zo is. Om je daar boven te proberen te plaatsen. Dus je moet daar iets mee. En dan denk ik toch weer aan dat die transparantie daarin belangrijk is. Dat je zegt van... bijvoorbeeld bij het werk van Jan Fabre, toen ik voor het eerst een werk van Jan Fabre zag, toen was ik helemaal overrompeld door die uitputting en door de repetitiviteit daarvan en door het rituele dat het dan aanneemt. Als ik er nu naar kijk, zie ik een cult, een secte, zeg maar. Om het heel zwart in te zeggen, daar zou ik dan iets meer woorden aan wijden. En zie ik misbruik en zie ik exploitatie. Dus dat zou een interessante insteek voor een recensie kunnen zijn, denk ik. Maar wat je niet moet doen, is ernaar kijken en die, al die gevoelens wegstoppen en denken, dit is niet relevant voor een kunstrecensie. En dan doen een tekst schrijven alsof je al die dingen niet hebt meegemaakt.
Klinkt bijna alsof je dan ook met een nieuwe blik naar oude voorstellingen zou willen kijken.
Ja, of doet. Je kijkt ook met een nieuwe blik naar oude voorstellingen.
Maar dus de vraag daarop die ik me dan afvraag is, zou je dan bijna een soort nieuwe recensie willen schrijven over een oud kunstwerk? Of denk je, zie je ook wel de recensie of het stuk wat je geschreven hebt als een, in zekere zin, een momentopname?
Ja, totaal. Het is een momentopname. Dus er is geen noodzaak om een recensie ieder jaar weer opnieuw te schrijven. Hoewel het een interessant experiment zou kunnen zijn. Omdat een recensie per definitie een momentopname is. Ik hoef niet, als iemand zegt van, wat je 10 jaar geleden over dit stuk schrijft, is totaal inconsistent ten opzichte van wat je nu over dit stuk schrijft. En dan denk ik, het is al 10 jaar later. Ik ben veranderd in die 10 jaar. Ik ben niet alleen ouder geworden, maar de hele maatschappij is veranderd. En ons hele idee over wat kunst is, mijn hele idee over wat kunst is in die tijd ook veranderd. Dus ik zou niet zeggen dat je daarmee continu moet updaten. Want dan zou je weer zeggen, een recensie zou een soort van objectieve, tijdloze waarheid moeten representeren, wat dus niet zo is. Met die subjectiviteit hangt per definitie tijdelijkheid samen.
Dat vind ik een mooie laatste zin voor dit gesprek. Dankjewel. Deze aflevering van de Theaterpodcast werd gemaakt door mij, Nuno Blijboom, in samenwerking met theaterkrant.nl en Theatermaker. Onze tune werd gemaakt door Joost Maaskant. Veel dank aan Simon van den Berg, Luc de Groen, Hans Smit en natuurlijk Marijn de Lems. Als je deze podcast interessant vond, kun je abonneren via iTunes, Stitcher en andere podcastplatforms. Je krijgt daarnaast kritiek op kritiek ook de audiorecensies van dramaturg Luc de Groen en de podcastreeks De Critici-tafel van theaterjournalist Hans Smit in je feed. Ons pilotjaar is dan weliswaar voorbij, maar we horen nog altijd graag wat je van deze podcast vindt. Dit kun je op een aantal manieren doen. Je kan een reactie achterlaten op theaterkrant.nl, een e-mail sturen naar podcast@theaterkrant.nl of je kunt ook ons een keer sterren geven door een korte recensie te schrijven op iTunes. Met een iTunes-recensie maakt ons bovendien beter zichtbaar voor nieuwe luisteraars. Tot slot zijn we ook nog op zoek naar adverteerders. Ben je aangesloten bij een gezelschap of podiumkunsteninstelling voor wie dit mogelijk interessant is? Dan kan je een e-mail sturen naar podcast@theaterkrant.nl. Tot de volgende!